Goedemorgen, gemeente. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. De connecten die in deze dienst worden gehouden. En de eerste connect is voor de diaconie. En de tweede is voor de kerk. De bijdrage voor de IZB mag in de zendingsbussen. De bijdrage voor het keukenproject in de steunkanaren. Beide bij de uitgang van de kerk. Volgende week zondag zijn de kerkdiensten om 9:30. Gaat voor dominee Mogenaar uit Munteren. En dominee Proponent Brok uit Randwijk. Nog één mededeling. Vrijdagavond 26 januari is het weer tienerclubavond. Deze avond zijn alle gemeenteleden, jong en oud, hartelijk welkom om met elkaar bordspelletjes te spelen. We beginnen om 8:00 in de Hoeve. Tot zover de mededelingen. Dan gaan we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart, die de werken van zijn handen niet loslaat. Amen. Zingen we Psalm 146, vers 1, 5 en 7, de lof toe aan onze God. Psalm 146, vers 1, prijs de Heer met blijde galmen. En ook vers 5, het is de Heer die het recht der armen. Vers 7, het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. We denken na over de werken van barmhartigheid. En we zingen nu hoe God zelf ook barmhartig is. 146, vers 1, 5 en 7. luisteren we vanmorgen naar de 10 geboden van onze God. En we zingen daarna Psalm 59, de eerste 2 versen. Een gebed om tegen de druk in van mensen die de wet van God overtreden, zelf te blijven bij het heil, wat ook in de wet aan ons wordt, door God wordt voorgesteld. Vers 2 zingen we met de dichter dat we zelf er geen aanleiding toe hebben gegeven, maar ook tegen onze vijanden de mieden hebben geleefd. Dat is immers mogelijk door de Heilige Geest. Van 59, vers 1 en 2 naar de wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt ook nu, vanmorgen. Ik ben de Heere, de Ik ben die ik ben, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of wat onder op de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, betekent een jaloers God, die niemand op de tweede, die niet kan dulden dat je hem op de tweede plek zet. Dus een jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen en zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we eerst God vragen of hij door zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn. Zodat ieder oor en hart heeft voor wat God vanmorgen in deze dienst tot ons te zeggen heeft. Laat ons samen bidden. Heere God, lieve hemelse Vader, wij komen vanmorgen tot u als uw gemeente, in uw huis. We komen omdat u ons daartoe nodigde. U deed de deuren van dit gebouw weer openstaan, zodat wij hierin konden zijn komen. U richtte uw woord tot ons. We hebben uw wet gehoord, waarin u uzelf tot ons, tot uw God, verklaarde. Heren, we danken dat wij zo bij u mogen horen. Dat wij zo uw regels telkens weer mogen vernemen. En u hebt die wet ons tot heil gegeven. Waarin we leren hoe we leven mogen en leven moeten. En tegelijk weet u dat als wij naar uw wil leven, er ook vijandschap om ons heen kan komen. Zoals u, Heer Jezus, dat ons ook hebt voorzegd. Heer, we zongen daarvan. Dat we ondanks die vijandschap toch op uw macht vertrouwen. En Heer, u weet hoe het de achterliggende week is geweest. Of er misschien iets was. Wat inderdaad, waardoor we die vijandschap letterlijk ervoeren. Of misschien dat we dat helemaal niet hebben ervaren. Maar Heer, als het wel zo was, dan komen we daarmee bij u. En schuilen we. En bidden we of u ons met uw liefde wil vervullen. Dat wij tegenover die daden van vijandschap, de daden van liefde, mogen zetten. Heere God, we benijden dat we zondige mensen zijn. Dat wij ook niet altijd leven zoals u in de wet hebt geboden. Die liefde tot u, dat niet altijd zomaar uit ons hart komt. En dan liefde tot onze naaste evenmin. Maar daarom zijn we ook juist hier. Omdat we het steeds opnieuw van u willen verwachten. En willen we u bidden, kom met uw Heilige Geest. Geef dat we onszelf hoe langer hoe meer afsterven zullen. Dat oude, dat zondige, daar niet naar zullen luisteren. Maar dat we het goede, wat u in de wet laat zien, in uw woord laat zien. Wat u, Heere Jezus, ons voorneemt, we dat meer en meer door uw geest mogen gaan doen. En tegelijk bidden we of u dat reddende evangelie, wat meer dat we niet door de werken, maar alleen door genade, door Jezus, wat hij deed, dat dat onze bron zal zijn. Heere, u bent goed. We willen uw naam prijzen, uw macht en uw liefde. En wie u bent, groot is uw trouw. We bidden om de werking van de Heilige Geest als we de Bijbel openen en daaruit lezen. We bidden of u, jongeren en ouderen, kinderen, wil helpen in het luisteren. Dat ze allen iets meenemen. Dat u tot in ieder van ons iets zegt. Dat we zo verfrist uw huis uit mogen gaan. Met de lof van u. Op onze lippen. Helpt u daartoe in het spreken. Helpt u in het luisteren. Helpt u in het spelen van het orgel. In het bedienen van de techniek. Als koster helpt u ook de koster in het faciliteren van de dienst. Helpt de kerkenraad. Zegen ons allen. We bidden het. In Jezus naam. Amen. We gaan van lezen uit de Bijbel, Matteüs 23, Matteüs 25, vers 31 tot 46. Matteüs 25, vers 31 tot 46. Het staat boven, in mijn Bijbel althans, het laatste oordeel. Daar beginnen we te lezen bij vers 31 van Matteüs 25. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Voor hem zullen al de volken bij elkaar gebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekneed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden. Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekneed, ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden. Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis? En hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dit is het woord van God, zalig bent u, en jij als je het woord van God hoort en bewaart. We willen gaan zingen. In deze dienst mag u uw gave geven aan de aangekondigde doelen. Het is een uitdrukking van onze toewijding aan God. Daarom van harte wij u aanbevolen. We zingen uit Psalm 112. Net zoals in de schriftlezing blijkt dat de rechtvaardigen barmhartig zijn, zo zingt ook Jezus psalm van deze rechtvaardigheid. Vers 4. Geen kwaad terug zal hem ontzetten. Zijn hart is vast in zere wetten, want hij betrouwt op Gods genade. In vers 5 zingen we van die rechtvaardige. Hij strooit steeds uit naar alle zijden en geeft hem mild die nodig te mijden. In vers 6 zingen we hoe de God en Mozes uit zijn op de ondergang van die rechtvaardige. 4, 5 en 6 van Psalm 112. geliefde gemeente van Christus. Als je het nieuws bekijkt, op je in gaat werken, dan zult u met mij eens zijn dat er heel veel nood is in de wereld. Ik heb even wat cijfers opgezocht. We hebben heel veel gelezen over armoede eigenlijk, hè, in de Bijbel net, Matteüs 25. Als je naar de armoede kijkt, dan leeft nu 1,7 miljard van de 8 miljard mensen leven voor, ja, met zo'n 4 euro per dag. Dus dat is zeg maar als je honger en dorst zou willen vertalen naar cijfers. En als je mensen die op de vlucht zijn, als je die ook bekijkt, zijn er volgens Stichting Vluchteling 110 miljoen mensen op de vlucht. De beelden van de bootjes op de Middellandse Zee, die zult u ook wel gezien hebben, of foto's daarvan. Ze geven daar een gezicht aan, die miljoenen. Dat doet mij ook wel huiveren. Als je dan nog bedenkt hoeveel mensen er in allerlei dictaturen wonen, waar de elite in een enorme wilde leeft en de bevolking in armoede. En dan ook nog te bedenken dat je als christen een grote risico loopt op, ja, om soort het moeilijk te hebben. Er zijn zo'n 1 op de 7 christenen die leidt aan christenvervolging. Ze kunnen gemarteld worden. Zondag komen ze niet in vrijheid bij elkaar. Ze worden soms door hun familie verstoten. Dus er is volop nood in de wereld. Juist ook als je christen bent. Hoe wil God nu dat we hiermee omgaan? En waar moeten wij onze hulp en onze prioriteiten leggen? En hoe wil hij dat wij leven? Hoe oordeelt God uiteindelijk als hij ons leven straks, als hij dat zal doen, als hij terugkomt? Daar willen we over nadenken. Ik zet daarom boven de preek leven in het licht van het laatste oordeel. Let op drie dingen. Jongens en meiden, dat kunnen jullie vast onthouden. Eerst wie er oordeelt. Dan hoe hij oordeelt. En dan wat hij oordeelt. Dus het leven in het licht van het laatste oordeel. We letten er eerst op wie er oordeelt. Dan hoe hij oordeelt. We letten dan op de toelichting die de rechter geeft in het oordeel. En wat hij oordeelt. En we letten dan op het vonnis en waarop dat is gebaseerd. Wat de rechter uitspreekt. Dan willen we eerst samen letten op wie het is die oordeelt. We hebben Matteüs 25 samen gelezen. Vanaf hoofdstuk 24 eigenlijk begint Jezus met een toespraak te houden. En hij zit dan op de Olijfberg richting zijn discipelen. En zijn discipelen zijn toch bij hem gekomen met vragen over, ja, hoe zal dat gaan als u terugkomt? Hoe zal dat gaan in de eindtijd? En Jezus, hij vertelt dan wat er allemaal staat te gebeuren voor de wederkomst. Een grote verdrukking komen en zullen vele valse Christussen en valse profeten opstaan. Die zullen proberen om hun velen te vermijden. En dan, zo staat het dan in hoofdstuk 24, vers 30 en 31. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. Ze zullen de Zoon des Mensen zien. Als hij op de wolken komt van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. Hij zal zijn engelen onder luid bazuin geschal uitzenden. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemel tot aan het andere uiterste ervan. Dat zegt Jezus daar in hoofdstuk 24. En op deze woorden grijpt eigenlijk hoofdstuk 25, waar wij nu vanaf vers 31 over nadenken, op terug. Jezus wil ons nu in een soort, ja, schilderij, een soort schilderachtige vertelling, laten weten wat er op die grote dag gebeuren zal als Jezus terugkomt. Daar willen wij nu naar luisteren. Want Jezus zegt dat hij als de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid. Hier op aarde was hij nog, ja, aan ons gelijk. Zoals wij mensenzoon zijn, of mensendochter, zo was hij hier op aarde ook een gewoon mens. Maar dan, als hij terugkomt, zal hij de heerlijkheid van zijn vader dragen. Hier op aarde was het nog niet zichtbaar dat hij God was, maar dan wel. Als Jezus dan hier zegt, zoon des mensen, dan refereert hij aan wat Daniël al geprofeteerd had in Daniël 7. Als Daniël dan het eindgericht ook ziet en profeteert, en als God, die daar de oude van dagen wordt genoemd, als hij God daar gaat zitten op de troon, dan ziet Daniël iemand als een zoon van, als een mensenzoon komen, op de wolken. En deze mensenzoon gaat naar God toe en de oude van dagen geeft hen de heerschappij over alle volken, natiën en talen. Als Jezus dan hier zichzelf als die mensenzoon neerzet, dan is, zegt hij hier ook de vervulling te zijn van die profetie. Straks zal Jezus op de wolken komen, alle volken zullen voor hem bijeengebracht worden. Wat een enorme realiteit wordt hier neergezet. Als je daarover nadenkt, heel de wereld zal door Jezus geoordeeld worden. Alle 8 miljard mensen die nu leven, zullen eenmaal voor hem staan. Al die miljarden die ook nog geleefd hebben en nog zullen leven, ze zullen allen individueel geoordeeld worden. Maar in deze vertelling die Jezus hier houdt, ligt het nadruk niet op dat individuele, maar ligt het nadruk op iets collectiefs. Iets wat ze allemaal wel doen, aan de ene kant, en iets wat ze allemaal niet doen, aan de andere kant. En wie dat zegt, wie dat oordeelt, dat is de herder. Dat gebeeld gebruikt Jezus in vers 32. Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Kinderen, je bent vast wel eens op een kinderboerderij geweest. En dan heb je schapen en dan heb je geiten. In Rotterdam, waar ik vandaan kom, heb je ook een kinderboerderij. En die lopen allemaal samen in een wei. En als je dan dat ziet, dan denk ik dat je heel snel wel kan zien wat een schaap is en wat een geit is. Een schaap heeft een dikke vacht en een geit heeft, ja, heeft geen vacht. Het ziet er ook heel anders uit als beest. En zo is... Ziet de herder, die, in Israël was het zo dat de herder de schapen en geiten samen in één kudde had. En waarschijnlijk als ze dan naar de stal moesten s'avonds, dan werden de schapen, die hebben zo'n lekkere, warme, dikke vacht, die mochten buiten blijven slapen. En de geiten, die konden dan de stal in. En zo maakte de herder eigenlijk scheiding tussen de schapen en de geiten. En hier staat dan een mannelijk woord in het Grieks, en dat is dan vertaald met bokken. Dus het zijn eigenlijk geiten en schapen. En de herder maakt scheiding tussen die. Tussen in zijn kudde. Het gaat er dus om dat er een soort een tweedeling plaatsvindt. Uiteindelijk hebben we maar 2 soorten dieren, geiten of schapen. En straks op de oordeelsdag, als Jezus terugkomt, zullen er uiteindelijk ook nog maar 2 soorten mensen zijn. Maakt dan niet meer uit of je arm was of rijk, universitair geschoold was of verstandelijk beperkt. Het maakt niet uit of je kind bent of een volwassene, of je president was of interieurverzorgster, Gaza woonde of in Israël, in Oekraïne of in Rusland. Al dat onderscheid valt weg. Maar hij heeft nog maar 1 verschil over. Je staat of aan de rechterkant of aan de linkerkant. Dan is het wel belangrijk om te weten wie nou die scheiding maakt. Wie is dat nu? Dan zegt Jezus, het is de herder. Dan is de Heer Jezus zelf dus die scheiding zal maken. Die grote zoon des mensen. Nee, het is gelukkig geen onbekende rechter. Niet een engel. Of een dominee. Niet de kerkenraad. Maar de Heere Jezus. Hij zal scheiding maken. Is dat een troost voor u? Voor jou? Dat hij voor u niet onbekend is? Dat hij, die hier in het evangelie aan u werd aangeboden, dat u hem hebt omhelst. Dat u met hem een relatie hebt gekregen. met hem spreekt, dat hij het is die voor u werd gekruisigd en voor u opstond. Hij het is die u al zo lang liefdevol verdragen heeft en die steeds weer nodigde waarop u ging, naar hem toe ging, waar u zijn liefde proefde, bij hem thuis kwam. Deze Jezus, uw rechter zal zijn, die hier op aarde soms, waarbij u soms zei, ja, hij is mijn alles. Als hij dan straks als rechter komt, dan zal hij niet anders zijn. Hij zal niet anders zijn dan hij zich hier aan u bekend maakt. Maar als je hem niet kent, buiten de deur hebt gehouden, als je geen omgang met hem hebt, dat hij zich wel aan u aanbood, dat hij wel met u naar u toe kwam, genade zij u en vrede elke zondag, maar dat u hem buiten de deur hield, ja, dan mag je wel vrezen. Want dan, als hij dan komt als rechter, is de mogelijkheid om genade te ontvangen voorbij. Dan zul je er wel niet onderuit komen om Jezus dan wel als Heer te benijden. Dat doen die mensen aan de linkerkant ook. Maar dan is het te laat. Daarom, voor eeuwig te laat. Ik zeg het niet om bang te maken, maar ik zeg het om juist wakker te schudden. Wanneer u hem nog niet kent, nu is het nog niet te laat. Nu is het nog de mogelijkheid om je te bekeren in het evangelie. Te geloven. Deze Jezus zal straks koning zijn. Zie maar in vers 34. Hij is het. Die het nu en dan. Voor het zeggen heeft. Dat is hij. Die oordelen zal. Het is belangrijk om te weten hoe hij dan oordeelt. Daar letten we nu op. Jezus, hij zal niet oordelen naar. Hij zal oordelen naar de daden. Hij zal oordelen naar wat je doet. Niet om wat je zegt, of wat je geloofde, maar wat je doet. En die daden, waarnaar Jezus kijkt, lijken helemaal niet godsdienstige daden te zijn, om het zo maar even te zeggen. Jezus noemt hier in de gelijkenis de daden van barmhartigheid. Hij oordeelt niet of je wel of niet naar de kerk ging, je trouw 1 of 2 keer per zondag zat, in de kerkraad hebt gezeten, of proponent was, of dominee, de Bijbel naast, of je bidt, of je geld gaf aan de kerk, of je je inzette voor het gebouw, of je gaven had van de geest, grote inzet voor de kerk, of je gebruik maakte van de rituelen, aanging aan het avondmaal. Nee, Jezus noemt dat allemaal niet. Niet dat dat niet belangrijk is, dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij als je bij Jezus wil horen. Het is de bron misschien wel waarom je die daden gaat doen, maar Jezus noemt ze niet. Hij noemt hier iets anders. Iets anders wat wel het verschil maakt in het oordeel. Namelijk dus die daden van barmhartigheid. En Jezus noemt er 6 van in dit verhaal. Hij noemt het voeden van de hongerigen. Het drinken geven aan dorstigen. Gastvrij onthalen van vreemdelingen. Kleden van naakten. Omzien naar en bezoeken van zieken en gevangenen. Als je dan kneden van naakten, jongens en meiden, dan moet je niet denken dat betekent dat mensen helemaal geen kleren aanhouden, maar in de Bijbel worden mensen die ja, slecht gekneed zijn, die hadden vaak de onderkleren aan één aan nog, een hemd, onderbroek, die nu worden ook naakt genoemd. Dus als hier gaat over het kneden van naakten, dan gaat het over ja, het bieden van goede kleding aan mensen die dat niet hebben. Het eerste wat opvalt is dat je dit soort dingen snel kunt doen. Je kunt heel arm zijn, maar of hè, je kunt. Je hoeft niet heel super intelligent te zijn, niet super rijk te zijn. Je hoeft niet iets van een bepaalde nationaliteit te zijn, maar het zijn onze basisbehoeften. En als je eten hebt, kun je al heel gauw daar iets van delen aan een ander. Je moet wel heel minimaal hebben. Johannes de Doper, die zei het ook al, wie 2 paar onderkleren heeft, die geven er 1 weg aan degene die niet heeft. Dus deze dingen die we hier lezen, die Jezus hier noemt, ja, eigenlijk kan iedereen die bijna wel doen. Daarmee lees je een houding van liefde.
Aan wie moet je dat nu doen?
Ik zei het al in het begin. Je kunt toch niet de hele wereld helpen? Laten we dan kijken naar de uitspraak van Jezus in vers 40. Die ook herhaald wordt in vers 45. Daarin leren we Jezus hier voornamelijk bedoeld. Want, zegt Jezus daar, voor zover, ik zou ook zeggen al die keren dat, dus al die keren dat u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Aha. Jezus bedoelt, ik zie Jezus als ware wijzen dan aan zijn rechterhand, die kan doen, aan zijn rechterhand. En Jezus zegt dus, als je die goede dingen doet aan een van Jezus' volgelingen die bij Jezus horen, dat, daar gaat het dus om. Misschien denk jij en denk u wel eens, waar is Jezus? Hij kan soms zo ver weg lijken. Maar blijkbaar is hij dan niet. Hij is heel dichtbij. Hij is wel naar de hemel gevaren, maar toch is hij niet ver weg. Alleen, u moet hem wel willen zien. Door de geest woont hij in iedere gelovige. En zo is hij zomaar heel dichtbij. Hij kan zomaar naast u in de bank zitten. Zo houdt Jezus ook van zijn kinderen. Hij maakt zich helemaal één met hen. Hoort u dat, mijn medebroeder, zuster, die zo erg nijdt? Als u honger hebt, hongert Jezus mee. Als u zich alleen voelt, voelt Jezus zich ook eenzaam. Als u door medegenovigen soms met de nek wordt aangekeken, wordt hij, als het ware, met de nek aangekeken. Als u zich verdrietig voelt over een gemis, dan helpt Jezus mee. Als u geen geld hebt voor goede kleding, dan ervaart Jezus die pijn ook. Zo is onze Jezus. Tussen twee haakjes, zo kan het dus gaan als je Jezus volgt. Bij hem hoort dat je inderdaad bijna niets hebt om weg te geven. Dat je zelf in zulke situaties belandt. Dat je je mee van hem geeft. Jezus zegt zelfs dat we dat moeten verwachten. Als je Jezus volgt, dan moet je je kruis opnemen en hem dagelijks volgen. Je moet niet gericht zijn op eer en roem, mensen goed van je spreken, jouw eer. Nee, als je Jezus volgt, moet je afwijzing en verdrukking verwachten. Want, zegt Paulus later, iedereen die godvruchtig wil leven, zal vervolgd worden. Maar dat is niet het enige. Dus je krijgt er ook wat bij, zei Jezus. Voorwaar, ik zeg u, is er iemand die niet huis of haar broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers vernaten heeft vanwege mij en om het evangelie, of hij ontvangt 100-voudig nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers en met vervolgingen, ja ja, en in de wereld die komt het eeuwige leven. Ik wil maar zeggen, dat is dus wat wij moeten doen. Ons huis en ons hart openstellen voor onze broeder en zuster. We leven in een rijke westerse samenleving. U zegt misschien, ja, honger en dorst. Ik zie dat eigenlijk zo weinig om me heen. En mensen die gekregen hebben. Maar kijk, dan is ook eens iets verder. Dat zijn de daden van barmhartigheid. We zijn in de gemeente verlicht eenzame. Mensen die bijna geen familie hebben. Die weinig in bezoek krijgen. Daarin kunt u Jezus zien. Als je dat bedenkt, dat je gelovige broeder of zuster is, waarin je dus Jezus mag zien, dat je dan denkt, dan zou je dan niet bij hem op bezoek gaan, of haar? Misschien zijn er wel gemeenteleden waar wie de kinderen met God en de kerk gebroken hebben. Ja, ze komen nog wel. Ze zijn welkom. Maar over het geloof praten is er niet meer bij. Zou je dan niet als gemeentelid dan naar haar of hem toe gaan om eens ook, om ook daarover met elkaar te spreken? Misschien dat gebroken gezin met een gelovige alleenstaande moeder. Die het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Zou je daarin Jezus kunnen zien? Zou je dan niet hem of haar helpen, zoveel u kunt. Die asielzoeker die vanwege zijn geloof, vluchten, alleen zit in een asielzoekerscentrum. Zou u daar niet naartoe kunnen gaan? Iemand die in de gemeente zomaar binnenkomt en voor het eerst er is, is uitnodigd voor een maaltijd of voor koffie drinken naar de dienst. Ik voel hetzelfde keer dat ik na een dienst gewoon uitgenodigd werd door een gezin. Ik was een student in Rotterdam en ik werd gewoon uitgenodigd. En ik ging mee. Ik kende heel die mensen niet. Maar ik voelde de liefde erachter. Heerlijk als wij zo lief hebben. Welkom heen. Je mag ook best breder kijken dan de gemeente, natuurlijk. Misschien wel betrokken was je op de vervolgde kerk. Toen hij Jezus herkend, toen hij langskwam in een verzoek om een gift aan Vredestiemen of aan SDOK of een steunverzoek van een zendeling met de TSC, sponsorkind, woord en daad. Noem maar heel wat voorbeelden om wat aan te geven. Het gaat niet om precies wat u doet, maar dat u open staat. Dat u voelt waar nood is. Waar Jezus een beroep op u doet. Waarin u dan zegt, ja, hier ben ik. Oké, zegt u. Dus, ik moet goed doen aan medegelovigen. Want daar gaat het over in vers wat Jezus zegt. En wat hij zegt, zodra je goed hebt gedaan aan degene die aan mijn rechterhand zijn, dus aan de gelovigen. Dus ik moet eerst weten of iemand christen is en dan ga ik helpen. Zal Jezus dat bedoelen te zeggen? Ik denk het niet. Jezus wil je echt niet een soort opportunistisch gedrag bevorderen. Zo van, dan laat ik dan maar alleen maar christen helpen, want dan word ik er zelf tenminste beter van. Uiteindelijk krijg ik dan wel mijn loon daarvoor. Zo wil Jezus het niet. Dat zie je ook terug uit het antwoord wat de rechtvaardigen geven. Als Jezus zegt van dat hebben jullie voor mij gedaan, dan zeggen de rechtvaardigen niet van, oh ja, dat wist ik wel. Ik heb een heel meisje, kijk, dit heb ik allemaal gedaan. Nee, de rechtvaardigen, als ze horen dat Jezus zegt dat heb je voor mij gedaan, dan lijken ze er zich niet bewust van dat ze Jezus geholpen hebben. Ze zijn blijkbaar vergeetachtig. Ze zijn bewust vergeetachtig. Ze laten hun linkerhand niet weten wat hun rechterhand doet. Dat is de houding van de gelovigen. Wij hoeven geen register van goede daden bij te houden. We hoeven dat niet te laten uitbazuinen op de straat. Wil de Rooms-Katholieken meer wel doen. En ook de moslims, ze houden keurig bij wat hun plichten zijn. Maar een christen, die weet dat het daar niet om draait. En doet het er ook helemaal niet om. Het gaat eigenlijk vanzelf. Zou wij zeggen, het gaat eigenlijk vanzelf, of het gaat eigenlijk niet. De christen, hij handelt uit pure liefde. Liefde. Dan raakt extra alert op de noden van je broeders en zusters. Je bent verbonden met ze geraakt. Zij hebben dezelfde Jezus lief gekregen. Ze raken door dezelfde Jezus aangesproken. En daarom wil je ze helpen. Heb je dat met hen gemeenschappelijk. Dat we zijn voor hen die ook meer een zondaar te zijn. Die ook toevlucht hebben genomen om van die zonden af te komen. En bij Jezus te horen. En door Jezus hun zonden te laten vergeven. Afwassen. Dan nog iets. Jezus zei niet dat het om grote dingen gaat. Het gaat er niet om dat je de krant ermee haalt. Dat je er een erepenning voor krijgt. Of een mintje. Nee, voor Jezus is juist dat kleine, voor de minste gelovigen, voor één van die kleine gelovigen, zegt Jezus, is dat al waardevol. Ziet Jezus het? Rekent hij het aan zichzelf gedaan? Denk aan de situatie op zondag. Ik had ergens gepreekt en ik kwam terug bij de stoplicht in Rotterdam. Staan altijd bedenaars, mensen die de krant verkopen, om die geld vragen voor de nachtopvang of voor. En ik had eigenlijk heel weinig, een paar muntjes. En ik gaf die muntjes aan degene die aan mijn raam stond. Ik gaf het zo en Ik zei, ik geef je dit in Jezus' naam. Ik kende hem helemaal niet. Het antwoord verraste mij. En hij zei, ja, dat is dezelfde Jezus waarin ik geloof. Elke dag. Dan bid ik tot hem en spreek ik met mijn anderen over Jezus. En zie ik uit nadat hij terugkomt. Prachtig. Bemoedigde mij, zomaar. Een van die kleintjes, die geringe. Maar Jezus, hij identificeert zich ermee. Het zwakke, het kleine. Het is voor Jezus even waardevol. We hebben het eigenlijk gehad over de rechtvaardigen. Maar de vervloekten, zoals Jezus ze noemt, zij worden verweten dat niet te doen. Zij weigerden zich te doen om voor die geringsten iets goeds te doen. Ze weigerden juist voor diegene iets goeds te doen die zich identificeerde met Jezus. Die zich aan Jezus toevertrouwde. Die geringen die aan de rechterhand staan. Misschien moet je wel zeggen, juist omdat ze zagen dat ze bij Jezus hoorden, wilden ze er niet voor hen zijn. Deze rechtvaardigen, ze konden door de problemen, door de haard van de wereld in de problemen raken. Ze gingen uit in de dienst van Jezus en die waren daardoor afhankelijk van de hulp van anderen. Deze mensen dus aan de linkerhand hadden altijd wel een reden om niet te helpen. Ze hoorden dat iemand zijn baan kwijtraakte. Ze hadden hun oordeel klaar. Er zal wel iets mis zijn met die persoon. Moet de UWV maar oplossen. Kan ik mijn vingers niet aan branden? Misschien verloor hij zijn baan wel, dat hij Jezus volgde en dat was niet gewenst in het bedrijf. Maar goed, er zal wel een luchtje aan zitten. UWV moet helpen. Iemand kleren nodig had, ze zagen dat. Zei, ah, je moet maar bij 99 zijn, die zijn er voor jullie. Maar zelf kleren kopen voor deze persoon, deden ze niet. Ze zagen hoe een zwerver eten uit de prullenbak haalde en ze dachten, ik heb even geen tijd om nu wat eten te kopen voor hem. Om samen, dat ik even voor hem betaal. Je had je eigen programma. Nee, nu even niet. Zomaar wat weggeven. Ja, maar dan neem je jezelf niet voor. Nee hoor, je had zelf hard gewerkt voor je geld. Dat hou je gewoon zelf. Als iemand eenzaam was, dan had je al snel het oordeel klaar. Ja, het zal wel zijn eigen schuld zijn. Dat is ook zo'n moeilijk mens. Een ouder in de gemeente bezoeken. Ja, daar is de kerkenraad toch voor. Het zijn allemaal redenen die zo logisch lijken. Maar die ze ondertussen ervoor zorgen dat je niet doet wat Jezus vraagt. Hij vraagt ons om medegelovigen vanuit de liefde te helpen. Je leest dat ook terug in vers 44 als de vervloekten denken Jezus te kunnen tegenspreken. Dan zeggen ze, ja, maar we hebben u toch niet gezien? We hebben u nergens gezien. Als we u hadden gezien, dan hadden we natuurlijk wel geholpen. Dan hadden we u wel voorzien van eten en drinken. Maar Jezus zegt dan, rechtuit, eerlijk, zomaar. Toen jullie een van deze mensen niet hielpen, hielpen jullie mij niet. Ze vragen natuurlijk, waar herkent u zich in vanavond of vanmorgen? Waar herkent u zich in? In die rechtvaardigen of in die mensen die aan de linkerhand staan. Letten we tot slot op het wat hij oordeelt, op het vonnis. Want de werken die ik allemaal net noemde, zijn er wel, noemt Jezus wel, worden ook beloond in het oordeel. Maar de reden waarom de rechtvaardigen vrij worden gesproken ligt toch nog ergens anders. Niet in die werken. Misschien vindt het u al op. Je ziet dat ook in de formulering. Jezus zegt, voor zover, of al die keren dat je het aan mij hebt gedaan, aan die rechtvaardigen hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. En al die keren dat je het niet deed, deed je het ook aan mij niet. Dat betekent dat er ook de rechtvaardigen niet altijd deden. Ook zij vielen, ook zij zondigden. En ook de onrechtvaardige vloekten, die hebben ook af en toe, misschien wel, het goede gedaan. Daarom zegt Jezus hier dat de reden waarom ze zalig worden gesproken ergens anders ligt. De rechtvaardigen, ze doen wel die goede werken, maar het is niet, het is zeg maar, ze worden daarom niet zalig, maar het is een uiting van het geloof wat eronder ligt. Dat noemen we ook wel een levend geloof. Een geloof dat niet alleen Jezus zegt aan te nemen, maar wat ook de dingen doet die Jezus zegt. Daaruit blijkt je echtheid van je geloof. Het geloof, dat is een gave van God, gelukkig. Daarom denkt het tegen degene aan de rechterhand van Jezus, kom aan het eind van het leven lang. Als ze dan in het oordeel staan, dan zegt Jezus, kom, kom, gij gezegende van mijn Vader. Kom dichterbij, kom naar mij toe, kom dichter bij mij. Jullie mogen in mijn volle tegenwoordigheid zijn. Dat zal de hemel zijn, waar Jezus is. En Jezus, hij legt hier de bron van al dat geluk helemaal in het gezegend zijn door de Vader. Ja, want een beter geluk is er niet voor te stellen. Een hogere eer kun je niet krijgen. Deze rechtvaardigen mogen de stad binnengaan met de gouden straten en de parelen poorten. De hemelse gelukzaligheid zal hun deel zijn. Door hem uitverkoren, door hem getrokken en ze beërven het koninkrijk. Als je iets erft, dan kan het je nooit meer worden afgenomen. En zo is het koninkrijk wat die rechtvaardigen krijgen, een eeuwig koninkrijk, altijd. Van het begin, en zegt God, God heeft het al van het begin van de wereld klaargemaakt. Jongens en meisjes, als jongen jarig zijn, dan kan ik me voorstellen dat je ouders al voor tevoren nadenken, waarmee kunnen we hem of haar blij maken? Welk cadeau wil je hebben? Hoe wil je je verjaardagsfeestje vieren? Hoe kunnen we jou verrassen 's morgens? En ze maakten, denk ik, daar helemaal over na. En zo heeft God ook nagedacht over het koninkrijk, over de hemel. Hoe kan hij ons, gelovigen, blij maken? Hoe kan hij het zo laten zijn dat wij mogen genieten van en tot recht komen, tot bloei komen? En zo heeft God de Vader als het ware ook dus de hemel klaargemaakt. En vanaf het begin van de wereld erover nagedacht hoe hij ons in zijn koninkrijk verrassen zal. En zo klinkt het, kom in en beërf dit koninkrijk. Voor u, voor jou bereid is vanaf de grondlegging van de wereld. En tegen de vervloekten neemt het andere vonnis. Zij al in het eerst denkt, kom. Dat is wat Jezus zegt tot de rechtvaardig, kom bij mij. Bij de vervloekten denkt het anders, gaat weg van mij. En Jezus verwijst met zijn hand. Ja, degene die in het evangelie dichtbij kwam, hen nodigde. Die hier verkondigd werd als een gekruisigde heiland. Die is het die hier zegt in het oordeel, gaat weg van mij, vervloekten. Gebruikte het woord al een aantal keer. Een vreselijk woord. En toch, het is Jezus die het hier zegt. En als Jezus het zegt, dan zal het zo zijn. Jezus die hier op aarde huilde, tot tranen bewogen. U vroeg om zich over te geven. Jeruzalem, Jeruzalem. Waarom beken je niet op deze dag wat tot je vrede dient? En die ook nu, vanmorgen, als u zich nog niet overgeeft. Als ware met tranen, u benodigt en u beweegt. Kom, kom vanavond, vanmorgen, bij mij. Deze Jezus zegt het van die mensen die aan de linkerhand zijn, dat ze vervloekt zijn. De diepste zonde van deze mensen is het ongeloof richting God. Het steeds maar God verdenken. Vasthouden aan eigen gedachten en redeneringen. Steeds hield u uzelf overeind. U stelde de beslissing maar uit om Jezus als heiland aan te nemen. De zonde was nog niet zo groot en diep. Nee, u kon zich nog wel staande houden. U schreef de God misschien wel de weg voor, hoe hij u redden moest. Misschien verklaarde u Jezus wel daarvoor gek, dat kan ook. Nee, niet openlijk, u bent hier gewoon, maar toch, ja, die boodschap dat je alleen door Jezus gered wordt, door zijn lijden en sterven behoud krijgt, nee, dat is de ouderwets, de middeleeuws. We moeten gewoon het goede doen, lief hebben, en dan zal het wel goed komen. Nee, zo ontkent u Jezus, zo geeft u geen gehoor aan wat Jezus zegt. Als Jezus dan, die vervloekten naar het eeuwige straf verwijst, dan is het laatste wat ze zien, in die uitgestoken hand is een doorboorde hand. En ze zullen het beseffen, de rechter die hen verwees, wilde hun redder zijn. Dat maakt dat ze zullen verstommen. Ze worden verwezen naar een plek van het eeuwige vuur. En er staat ook iets voor de duivelen en zijn engelen bestemd is. Ja, daar zul je komen wanneer je Jezus niet als redder aanneemt. Dan zal het in eeuwigheid het gezelschap zijn, de duivelen en zijn engelen. Jezus, hij noemt het ook de eeuwige straf. Ik huiver erbij. Ook in de voorbereiding huiverde ik. Raakte ik er ook weer van doordrongen dat ons leven maar kort is. Ons aardse leven een voorbereidingstijd is voor de eeuwigheid, die zo oneindig lang is. Laten we ons dan op voorbereiden. En dat is wat Jezus in de gelijkenis zegt. Nee, dat doen we niet door uit het leven weg te vluchten. Zo van een boekje in een hoekje. Of in het klooster gaan. Of nou ja, wat je ook maar kan doen. Nee, Jezus laat hier zien dat ons leven, hoe wij hier leven op aarde, ertoe doet. Die daden van barmhartigheid, die zullen straks, ja, laten zien hoe ons geloof was, of het echt was, of we de liefde hebben geleefd. En nog ding, als je hier op aarde goed doet aan anderen, zul je de hemel, zul je ze tegenkomen. Die zullen zeggen, weet je nog, dat je toen op bezoek kwam, was dat mooi en vertroostend voor mij. Zal de hemel, ja, zult de hemel, zal er nog mooier van worden. Als je anderen ziet die door jou toedoen geholpen zijn. Het is nog niet te laat vanavond. Oordeel, Jezus heeft het, vertelt het ons hoe hij oordeelt, zodat wij er wat mee kunnen. Als jij nog niet hebt erkend als je Heer, bemijt hem je schuld, je zonde. Val hem te voet. Jezus, hij zal voor eeuwig je koning zijn. Als hij dan je koning is, dien dan je broeder en je zuster met datgene wat in je vermogen ligt. Zullen straks ook uw daden, die grote dag, eenmaal laten zien dat u geloofde. Ik wil één ding zeggen, denk ik, mijn lieve broeder of zuster, die vaak zo twijfelt. Soms zomaar heen en weer wordt gestringen. Maar die toch weet dat u de verschijning van de Heer Jezus lief hebt. Die wellicht niet veel kan zeggen wat hij allemaal heeft gedaan. Die alles zomaar weer vergeten is. Maar die wel weet met Petrus. U weet, Heer Jezus, alle dingen. U weet dat ik van u houd. U hoeft niet bang te zijn hoor. Voor u zal dat oordeel 100% meevallen. Ook uw daden zullen voor u getuigen. Want u kunt het wel vergeten, maar Jezus' oog ziet scherp. Hij zegt het zelfs, elke beker, koud water, in de naam van de discipel gegeven, zal zijn loon hebben. Jezus heeft ze onthouden. En ook dat kleine, dat aangevochten geloof, hij wijst er niet af. Dat wijst hij nooit af. Toekomst is voor u zeker. En eindeloos goed. Als u komt te sterven en u Jezus ontmoet, dan droogt hij mijn tranen. U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus. Laat mij niet gaan. O naam aller namen, aan u alle eer. Niets kan mij scheiden van Jezus, mijn Heer. Geen dood en geen leven. Geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen en dicht bij u zijn. Weet u een betere plek? Ik niet. Amen. Zingen we. Aansluiting met de preek. Hoe gelukkig is het volk dat Jezus tot zijn heiland heeft. Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En voorbeden doen. En we doen dat voor de heer G. Michek, die aanstaande maandag een dag naar het ziekenhuis moet voor een operatie. We wensen zijn sterkte en Gods nabijheid toe. We bidden ook voor de kerkraadsvergadering. Laten we ons samen bidden en daarvoor danken. Hemelse Vader, door Jezus Christus komen we zo tot u. Wat is het goed, wat is het heerlijk dat wij door u worden voorbereid. Dat we weten hoe u oordelen zult. Dat het zo rechtvaardig en eerlijk zal zijn. Misschien was het ook wel een ernstige boodschap. Een ontzagwekkende realiteit. Dat wat we doen in dit leven effect heeft. Ertoe doet. In het leven wat straks komt. Tegelijk is het zo heerlijk. Dat u het zelf bent, o Jezus. Die oordelen zo. U bent niet iemand anders. Maar dezelfde. Zoals u nu vanavond gesproken hebt. Zo zult u ook oordelen. In die grote dag. Als u terugkomt. We prijzen u. Voor het heerlijke perspectief. Dat u schetste. Van het koninkrijk wat Jezus heeft verdiend. En door u, o Vader, bereid is. U verheugt uzelf erop. Zo, Heer, verlangen wij ernaar. Dat die dag zal komen, uw nieuwe wereld. Waar alles vol zal zijn. Goed en heerlijk. Heer, we bidden Dat er voor nu vanavond, vanmorgen, niemand zo, voor niemand zal gelden wat u zegt. Gaat weg van mij. Niemand van ons dat straks horen zal. Dank u voor wat u gaf in de dienst. De hulp in het spreken, het luisteren. Alles wat we ontvingen. Misschien was het maar weinig, klein, maar één woord kan soms genoeg zijn. En we danken u voor alles wat u daarin gaf. We bidden, vergeef het tekort, het verkeerde, genade. Bidden voor ons als gemeente. Heer, we vermeerden de liefde tot elkaar. Dat we de ander, onze medegemeente net, goed is onze broeder en zuster, mogen zien en lief hebben. Ze zelf benijden, dat we Jezus benijden als Heer, dat we zijn geboden willen houden en ze daardoor benijden. Geef dan dat we als gemeente om elkaar heen zullen staan. Dat de wereld ziet dat we een gemeenschap zijn waarin de liefde de toon bepaalt. Bidden voor de mensen in ons dorp die doorleven zonder Jezus. Overtuig ze door uw Heilige Geest dat Jezus hen alleen gelukkig maken kan. Helpt u degene die zich ook inzetten voor evangelisatie in het dorp of daarbuiten. Helpt ons steeds weer wegen te vinden waardoor mensen met u in contact komen. De wijsheid waarin u kunt zien, waarin we kunnen aansluiten bij de mensen. Om vervolgens uw confronterende evangelieboodschap ook te kunnen delen. Bidden speciaal voor mensen die honger lijden, die geen huis hebben, die op de vlucht zijn geraakt, die geen kleren hebben, geen vrienden en familie hebben die naar hen omzien. Die in gevangenissen zitten, die dat allemaal overkomt omdat ze Jezus volgen. Bidden door de vervolgde kerk daarin. Zegen, stichtingen zoals Open Doors, SDOK, de GZB, andere stichtingen. Zegen de mensen daar. Bidden voor ons eigen kerkverband. Heere de PKN, we hebben niet veel om op te pleiten. Maar we hebben uw naam. Uw verbondsnaam. Heere, u hebt al zoveel jaren. 500 jaar. Langer in deze kerken gewerkt. We bidden. Heere God, wilt u het blijven doen? We hopen daarin. Op uw trouw. Bidden ook voor andere kerken. Plekken waar uw evangelie wordt verkondigd. Zegen. En gebruik het. We gaan bidden voor broeder uit de gemeente. Michel. Die aanstaande maandag door dag naar het ziekenhuis moet. Voor een operatie. Heere, wilt u bij hem zijn. En hem helpen. De operatie zegenen. De doktoren helpen. En dat de gezondheid weer terug mag komen, zoals hij hoopt. Bidden voor de kerkraadsvergadering van aanstaande woensdag. Wilt u met uw geest aanwezig zijn in alles wat op de agenda staat. De praktische dingen, de geestelijke dingen. Zegent u, de broeders. Vul hem met vreugde en blijdschap om dienstbaar te mogen zijn aan uw heerlijk evangelie. We bidden voor gemeenteleden die een kruis hebben te dragen. Misschien een kind vermoorden. Of een ander kruis. Wat elke keer weer opgeld doet. We bidden om kracht. Ook als het psychisch soms zo zwaar kan zijn. Heere, u weet hoe donker de weg soms zijn kan. We soms geen gat meer zien. We vragen waar u bent. In alle moeite die ze ervaren. En Heere, we bidden. Nu anderen uit de gemeente sturen. Dat ze meeleiden, meehelpen dragen. En wilt u zelf ook, dwars door het donker heen, komen. En uw licht laten schijnen. Heere, we benijden dat we dit alles niet verdienen. Maar Heere, u hebt het gezegd. We doen het nooit. Nu dat u het nooit doet, omdat wij het verdienen. Maar Heere, wij hopen op u, omdat u goed bent. Want, hebt u zelf gezegd in de Bijbel, uw goede tierenheid is voor eeuwig. Dat bidden we en danken we in Jezus' naam. Amen. Zingen we tot slot uit de avondzang, vers 4, 5 en 6. De avondzang, vers 4, 5 en 6. Ga dan heen in vrede, biddend om de zegen van de Heer om tot zegen te zijn voor de mensen om u heen. O Vader, dat uw liefde ons bereikt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij, al de eer. Amen.